Er wordt u voorgelezen het derde deel van de levensbeschrijving van Henry Fowler. Gedurende de zomer van 1800 was ik bij tijden buitengemeen bedrukt, hetwelk ik dacht dat gedeeltelijk teweeggebracht werd door de trotsheid en de ijdelheid van mijn gemoed, gedeeltelijk door de vreselijke werkingen van mijn verdorven hart. Ik beefde als ik mijn huis verliet uit vrees van in enige verfoeilijke zonde te vervallen, want ik werd zodanig omringd met strikken en verzoekingen, dat ik verzekerd was dat zo God mij niet genadiglijk bewaarde, ik moest vallen. En hetgeen nog erger was, ik wenste somtijds dat ik toegelaten kon worden om mijn verdorven begeerte te bevredigen. Hoe duivels en verfoeilijk is het menselijke hart! Maar er was een Bijbelplaats die in mijn geweten had postgevat en die ik mag zeggen dat mijn voortdurende leermeester was. En zij was deze: waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar uw woord. Die woorden, die zijn mij dikwijls geweest, gelijk de zweep voor de rug der zotten, en door dezelfde ben ik dikwijls van grove zonde bewaard gebleven. Ik bevond dat hoe meer ik in eigen krachten streefde, om de mij omringende zonden van mijn natuur te onderwerpen, hoe meer ik door dezelfde overwonnen werd, en ik schreef mijzelf bittere zaken toe. En ik was daarbij onder zulke dienstbaarheid en ondervond zulk sleurwerk in het gebed, dat ik soms niet kon bidden, nog mijn knieën voor God kon buigen, en het horen scheen mij van geen nut te zijn. Want geen van de predikanten die ik hoorde, scheen mijn toestand te kennen. En zo ging ik rond, mijn hoofd somwijlen als een biezen krommende, terwijl het verderf mij snel scheen te naderen. Als ik trachtte terug te zien op vroegere genade en uitreddingen, schenen zij voor mijn oog begraven te zijn. Ik kwam tot het besluit dat ik een grote misstap had begaan bij het afleggen van mijn belijdenis, dat ik nimmer behoorlijk overtuigd was, dat ik nimmer de zonde als zonde had gehaat, dat ik mij vermeten had mij vrij te maken met Christus en zijn beloften, zonder een goddelijke waarborg aan te nemen, en dat mijn godsdienst geheel en in het vlees was, dat ik wel beschouwd een huichelaar was, dat ik afgesneden en een verworpeling was, dat er nu niets te wachten was dan een vreselijke vergelding des oordeels, die de tegenstanders zou verslinden, en dat ik leugen had gesproken en Gods volk verleid, dat mijn zonden allen weldra aan het licht zouden gebracht worden, en ik dan in mijn ware gedaante zou tevoorschijn komen als de snoodste bedrieger der wereld. Zij, die dit door het pad hebben bewandeld, en geen andere, kunnen beoordelen wat mijn ondervindingen waren in deze tijd van verzoeking. Er was een gebed dat ik mij herinneren kan in Jeremia, hetwelk ik menigmaal tot God placht op te zenden, en dit was: zijt mij niet tot verschrikking, gij zijt mijn hoop ten dagen des kwaads. En ik pleegde te zeggen: Heere, ik bezit geen hoop dan op u, geen hoop van zalig te worden behalve in Jezus en door hem. En dan was ik vaak een weinig verruimd. Maar dit was slechts tijdelijk en werd dikwijls opgevolgd door de gruwelijkste gedachten die in het menselijke hart konden opkomen. Als ik naar het prediken ging luisteren, kon ik ervan verzekerd zijn om in mijn gevoel als vernietigd te worden. Want ik placht door de predikant te worden aangezet tot heiligheid en ijver en de zedelijke wet tot mijn levensregel te maken. Maar ik bevond dat de wet de letter was die dood. Op een zekere dag vormde ik het plan om voor de laatste maal te gaan horen prediken. Ik ging op een zondagmorgen John Newton in de Lombardstraat droevig en treurig horen. De leraar nam zijn tekst uit Jona. Als mijn ziel in mijn overstelpt was, dacht ik aan de Heere, en mijn gebed kwam tot u in den tempel uw heiligheid. De woorden schenen mij zeer zoet, en de leraar drong in een aantal beproevingen en verzoekingen waarmede de kinderen Gods geoefend worden, door het woord aantonende dat verdrukking het gewone pad tot Gods koninkrijk is. En toen sprak hij lieflijk over Christus, als medelijden oefende met zijn verdrukte leden in al hun droefheden en beproevingen. Het behaagde den Heere deze leerrede tot een bijzondere zegen voor mij te doen zijn. En ik verliet de kerk met al de lasten van mij te zien opgeheven, en mijn ziel werd nog eenmaal uit de gevangenis gevoerd. O, dat men den Heere love om zijn goede tierenheid en zijn wonderwerken aan de mensenkinderen. Ik weet wel wat David met dit zijn gebed bedoelde, voel mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. Ik ging die dag bij een godzalige vrouw eten en zodra ik binnenkwam, zei zij, uw aangezicht blinkt en ik ben zeker dat gij vandaag iets van de goede wijn des koninkrijks genoten hebt, want ze zag dat mijn bedruktheid was weggevaagd. En ik zei, ja, God zijn geloof, dat heb ik, de Heere heeft mijn gevangenis gewend. Dit is voor mij een zalig jubileum geweest, en ik deelde haar de zaak mede uit de volheid van mijn hart, en zij zeide, ik was overtuigd dat de Heere zich aan u zou openbaren, want hij is getrouw aan zijn beloften. Ik geloof dat zij in mijn genietingen deelde, en wij juichten tezamen en loofden de Heere. Ik begon nu mijn Bijbel met meer genoegen te lezen, en mijn ogen ontvingen een nieuwe zalving, zodat ik duidelijker dan tevoren onderscheiden kon tussen gebod en belofte, tussen wet en evangelie, terwijl Christus heerlijker in mijn ogen scheen als mijn enige gezegende middelaar, man en vriend. Ook kon ik niet nalaten van hem en zijn liefde, genade en volkomen verlossing te spreken. Ik juichte omdat ik niet onder de wet was, maar onder de genade. Nu de Heere mijn gevangenis gewend had, kwam het weer op mijn gemoed dat ik nog geroepen zou worden om in de naam des Heeren tot arme zondaars te spreken. Mijn ziel weidde voortdurend in het werk der prediking en ik dacht dat mijn gebeden tot dat einde voor de Heeren werden goedgekeurd, want ik ondervond geen bestraffingen als ik tot hem bad, maar veel bemoedigende beloften. De zomer van 1800 nu, bijna geëindigd zijnde en mijn werk gedaan gerakende, smeekte ik de onderrichting des Heren in mijn toekomstige verrichtingen. Maar weinig dacht ik eraan hetgeen mij naderde, want weinige dagen later werd ik ziek en ik lag verscheidene weken lang aan de koorts. Ik verzwakte naar het lichaam zeer en ik hoorde bij een zekere gelegenheid mijn oppasser tot de arts zeggen, wat denkt gij van hem, meneer? Hij zei, ik vrees dat hij een groot gevaar verkeert. Er is nog slechts één middel dat ik hem geven kan, dat hem misschien tot nut kan zijn. En deze tijding drukte mij zeer neder. Ik was inderdaad gedurende mijn ziekte veel in donkerheid, maar had geen vrees voor de dood of afschrik voor de hel. Evenwel werd ik veel gekweld om mijn pad te bezien, daar ik tevoren zo zeer begunstigd was geworden. De enige zaak waarom ik wenste te leven was, om Christus aan arme zondaars te verkondigen, opdat zij zouden worden gezegend en hij verheerlijkt. Enkele uren nadat mijn arts mij verlaten had, bezocht mij een oude discipelin, en ik geloof dat ze meende dat mijn leven ten einde spoedde. Ze vroeg mij hoe het met mij was, maar mijn donkere zielentoestand en grote onbekwaamheid belette mij om haar onmiddellijk te antwoorden. Ten laatste deelde ik haar iets aangaande mijn zielentoestand mee. Die lieve oude, die zei op een nadrukkelijkste wijze, God is u genadig geweest, en wat hebt gij dan te vrezen? Heeft God niet gezegd, ik zal u niet begeven nog verlaten? Niet zodra had zij deze woorden gezegd, of de Heere paste dezelfde met kracht en zalving aan mijn hart toe. En zodra ik mij kon herstellen, want ik was geheel verslonden in het bewustzijn van des Heere goedheid, toen zei ik, ja, en zijn heilige naam zij geloofd, ik weet dat hij mij nimmer zal begeven, nog verlaten. Een paar uren later kwam de arts om de uitwerking van zijn laatste middel te zien en was geheel verwonderd. Hij zei, de koorts heeft hem verlaten, hij zal nu herstellen. Hij wist niet dat die beste geneesheer, namelijk de Heere Jezus, mij bezocht had. O, hoe zoet zijn de bezoeken van Jezus in tijden van wezenlijke nood. Onverschillig, hoe arm en onbeduidend dat werktuig ook zij, dat hij bezigt om een zegen te brengen. Van die tijd af begon ik in kracht toe te nemen, naar lichaam en ziel, want de zonneschijn van de tegenwoordigheid des Heren straalde lieflijk op mij. En ofschoon ik in het tijdelijke enigszins beproefd was door mijn ziekte en geen vooruitzicht van werk had, wanneer ik herstelde, zo bezwaarden mij echter die dingen niet veel. Zo God vrede schenkt, wie kan dan verontrusten? Het was verscheidene weken voordat ik genoegzaam kracht ontving om een reisje te ondernemen. Maar zodra ik het raadzaam oordeelde, het welk laat in oktober was, vertrok ik naar Portsea, Gedurende mijn langzame herstel had ik veel tijd om te lezen en te overdenken. De Heere zegende mij waarlijk bij tijden veel onder het lezen van zijn woord, waarvan de bewustheid dagenlang duurde, tot op de tijd dat ik naar Portsea vertrok. De morgen waarop ik naar Portsea reisde, was ik nog zo gelukkig naar de ziel als een mens aan deze zijde der heerlijkheid zou kunnen wensen. Ik zat achter alleen op het rijtuig toen wij Charing Cross verlieten en terwijl wij Westminster Bridge voorbij gingen, zong ik met onuitsprekelijk genoegen dat welbekende lied: Leid mij, o gij grote Jehovah. Er was een grote brand te Wapping uitgebarsten en wij zagen van de brug af dat treffende zinnenbeeld van de grote oordeelsdag. Ik geloof dat die brand enkele honderden huizen vernield heeft. Daar het lang voor het aanbreken van de dag was, zo was het gebruikt, het gezicht zeer treffend en verschafte mij enige nuttige overdenkingen terwijl ik voortreisde. Maar deze voorspoed was zeer kortstondig, want het regende gedurende bijna de gehele reis, en soms met zulke stortbuien als waaraan ik zelden blootgesteld ben geweest en niet goed tegen zulk weer beschut, nog behoorlijk in mijn gezondheid bevestigd zijnde, vatte ik een kou en werd ik op de hevigste wijze des nachts daarvan aangegrepen. Ik dacht dat ik niet tot het aanbreken van de dag zou leven, maar de Heere was mij zeer genadig. Ik kon nauwelijks lopen toen ik de herberg verliet, nochtans werd ik in weinige uren door zijn tedere goede tierenheid van mijn zwakheid ontheven, was ik in een paar dagen weer volkomen wel en zocht werk dat ik onmiddellijk vond en was de meeste tijd van mijn verblijf te Portsea aan het werk. Gedurende mijn verblijf te Portsea, dat 2 maanden duurde, moest ik dagelijks mijn kruis opnemen, want ik ontmoette zulke beproevingen als ik nooit verwacht had weer te zullen moeten doorgaan. Het was geen uitwendig kruis, want ik had niet veel om mij in dat opzicht te beproeven, daar ik gezond was en handenarbeid vond, maar ik werd eerst door ongeloof aangevallen, en dit overmocht zodanig over mij, dat ik in alle soorten van vleeselijke redenering geleid werd, en wanneer ik mijn Bijbel las, werden allerlei theïstische tegenwerpingen in mijn gemoed tegen de waarheid der Heilige Schrift opgeworpen, zodat ik gans ellendig was. Als ik trachtte mij mijn vroegere genade te herinneren en Gods genadige uitreikingen te gedenken, werd dit alles getrotseerd en als het ware uitgelachen door dit reusachtige monster ongeloof. Zodanig was de in mijn gemoed veroorzaakte verwarring, dat ik niets geen duidelijkheid kon zien in die gedeelte van het woord Gods welke ik las. Al die tegenwerpingen welke de deïsten gewoonlijk tegen de waarheid des Bijbels aanvoeren, en waarvan ik tevoren veel gehoord had, kwamen instromen in mijn gemoed, vooral wanneer ik mijn Bijbel opnam of poogde te bidden, en zulk zozeer dat ik beefde als ik het boek Gods opendeed, en somstijds sloot ik het en wierp het in een verschrikkelijke woede neder en twistte met de Heere, dat hij in zijn raad en wil niet duidelijker en minder vatbaar voor tegenwerpingen geopenbaard had. O, die vreselijke hardheid, opstand en blindheid van mijn hart! Ik scheen nu in de ergste toestand te zijn waarin ik immer verkeerd had. Het was mij zo onverklaarbaar vreemd, dat ik na zoveel genade en uitreddingen in deze afgrijzelijke put zou storten, waarin geen water is. In deze afgrijzelijke plaats worstelde ik verscheidene weken lang, echter niet zonder afwisselende lichtstralen, doch zij waren niet blijvende, en soms was het geweld der verzoeking zodanig, dat het met moeilijkheid gepaard ging om mijn wettige roeping te kunnen vervullen. Ik herinner mij een dag dat ik, terwijl ik over de markt de Portsmouth liep, plotseling werd aangevallen met een geest van godslastering en opstand, zodat ik niet kon zeggen wat ik met mezelf zou doen. En de vijand die fluisterde mij in: ge deed beter met uzelf in de zee te werpen en u te verdrinken, dan zou al die ellende een einde hebben. Dit deed mij sidderen, dat zulke wanhopige gedachten ooit in mijn gemoed zou indringen. Echter gevoelde ik mij vertoren tegen den Heere, even als Jona. In deze toestand dwaalde ik enige tijd over de markt rond, redenerende, bedillende en met den Heere strijdende, die had toegelaten dat ik in deze toestand was gekomen. Ten laatste kwamen deze woorden allerkrachtigst in mijn gemoed. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, welke geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit. Dit stuit in korte tijd mijn opstand, en ik zeide tot mezelf wel. Ik heb gehandeld gelijk een beest. Heeft de Heere geen recht om mij te beproeven, gelijk het hem behaagt? Op een zekere dag, dat ik zeer beproefd werd met de geest des ongeloofs, zodat het met moeite was dat ik mijn werk kon verrichten, kwam het in mijn gemoed op, dat ik, zodra ik het middagmaal zou nuttigen, nog eens zou gaan en mijn ziel voor God uitstorten en van hem smeken, dat hij elk struikelblok uit de weg ruimen en mij duidelijk tonen mocht dat de Bijbel zijn eigen geopenbaarde waarheid is. Ik deed zulks en ik ondervond dat de gezegende geest mijn zwakheden te hulp kwam. En toen ik mijn Bijbel opensloeg, was zulks juist op die plaats waartegen ik het meeste gestreden had. En daar scheen een goddelijk licht op dat heilige blad, zodat ik verwonderd stond over mijn eigen onwetendheid, en het trof mij krachtig dat ik onder de macht des Satans was geweest, en dat hij de oorzaak was van die verachtelijke en godonterende zaken, die ik in mijn hart had voelen werken. Ik zei, Satan, gij zijt de leugenaar. De Bijbel is waarachtig. Uw leugens en mijn blindheid zijn de oorzaak van mijn verwarring geweest. De strik was nu gebroken en mijn ziel mocht ontkomen uit een van de slechtste plaatsen waarin ooit een verzoend zondaar gebracht kon worden. Gedurende deze tijd van verzoeking beproefde ik dikwijls mijn voorledene uitreddingen bijeen te roepen en ze in een slagorde te stellen tegen mijn vrezen, maar alles tevergeefs. De verzoeking van de vijand was mij te sterk. En hierdoor werd mij veel meer van mijn zwakheid geleerd dan ik ooit tevoren wist. Wanneer ik in het gebed enig woord gebruikte dat toe-eigening te kennen gaf, of beproefde om den Heere aan zijn barmhartigheden van eertijds te herinneren, kon ik verzekerd zijn van de allerdroevigste worden aangevallen, dat mijn godsdienst bedrog was, dat niemand, die een deelgenoot der genade was, ooit zo diep kon verzinken. Dat hij de waarheid van alle geopenbaarde godsdienst betwijfelde, en dat ik een echte deïst was, maar te grote huichelaar om het te erkennen. Bij het herdenken van dit verzoekingsuur ben ik geneigd te geloven dat het Gods leerschool was, en dat hij mij voorbereidde om voor zijn volk van enig nut te zijn. En ik geloof dat de school der beproeving beter berekend is om een nuttige prediker van Jezus Christus toe te bereiden, dan al de geleerdheid van al de hogescholen en academieën in het heelal. Het is mijn bedoeling met deze aanmerking niet om iemand te beledigen die een klassieke opvoeding mag hebben gehad, maar waar ik op wilde aandringen is dat alle menselijke bekwaamheden die iemand maar kan hebben, hem niet tot een leraar van Jezus Christus kunnen maken. Paulus had ongetwijfeld overvloedig menselijke geleerdheid, maar hij was genoodzaakt om die overboord te werpen, gelijk de zeelieden doen met de ballast van een al te zwaar beladen schip, en te spreken, niet in woorden van menselijke wijsheid, maar in woorden welke de Heilige Geest leert. Terwijl ik de poort zie was, ontmoette ik niemand waarmede ik vrijmoedig kon spreken over geestelijke zaken. Vaak hoorde ik dominee Mial, dominee Horsey en dominee Griffin, en zij predikte soms tamelijk duidelijk wat betreft de leerstukken van het evangelie. Maar er was niets in hun prediking dat berekend was om een beproefd zondaar te verlossen. En wat de hoorders aanbelangt, ze schenen zeer tevreden te zijn met hun plichten en met zichzelf. Maar ik kon van Portsea zeggen, gelijk ik van Bristol heb gezegd, dat er al daar velen kunnen geweest zijn van des Heeren verborgenen, hoewel ik het geluk niet had van hen te ontdekken. Ik verliet Portsea om met een klein vaartuig omstreeks kerstmis naar Plymouth Dock, dat is nu Devonport, te vertrekken. Ik wenste enige van mijn oude vrienden te bezoeken en hen iets mede te delen van des Heeren goede tierenheid jegens mij. Het was zeer stil toen wij onder zeil gingen, maar weldra stak de wind hevig op en de zee rolde over het dek van het schip, zodat wij genoodzaakt waren in allerijl de luiken te sluiten of wij zouden gezonken zijn. Gedurende het grootste gedeelte van de nacht bleef het een hoge zee, maar de wind was in ons voordeel, We hadden ook goed maanlicht en geen mist. En door de goedheid Gods die de zeeën gebiedt, landen wij te Devonport na 23 uur zeilen. Alzo werd ik weder nabij mijn geboorteplaats teruggebracht om meer beproevingen en meer goede tierenheden te ondervinden. Ik was nu juist mijn 21ste jaar gepasseerd. Bij het terugdenken, voor zo goed als mijn geheugen mij van dienst wil zijn, geloof ik dat ik iets van die ondervindingen had van Jacob bij zijn terugkomst in zijn geboorteplaats. Het bestaat altijd enige voorkeur voor onze geboorteplaats, en meer bijzonder wanneer wij jong zijn en niet veel gereisd hebben. Ik geloof dat ik met bewondering terugzag op de goede tierenheid mijn Gods, die mij te midden van veel bittere beproevingen beide naar lichaam en ziel bewaard had, gedurende mijn omzwerven. Wie is wijs, die merkt deze dingen, ja, ze zullen de goede tierenheid des Heren verstaan. Ik begeer mijn God te prijzen, omdat Hij een plaats voor mij gemaakt heeft in de harten van veel honderden van zijn eigen kinderen, met wien ik persoonlijk bekend ben in de stad en op het land en sommigen buiten dit land, en ik twijfel niet of ik leef in de liefde van velen door middel van mijn geschriften, wier aangezichten ik nimmer aanschouwde. Het is daarom ter willen van de geroepenen in Christus Jezus dat ik voornamelijk schrijf, opdat zij God in mij mogen verheerlijken, als zij begiftigd worden met enig geestelijk nut uit mijn verhaal te trekken. In mijn geboorteplaats gebracht zijnde en aanwinst gedaan hebbende door geestelijke handel, terwijl de Heere mij een geopende deur schonk, werd ik weldra de metgezel van vele begenadigde lieden. Mijn hart was warm en ik kon niet nalaten te spreken over de dierbare naam van Jezus, want Hij was mij de schoonste onder de mensenkinderen, die de banier draagt onder 10.000. Zijn woord was ook dag en nacht mijn overdenking, want Hij had de duisternis licht en het kromme recht gemaakt, volgens zijn gezegende belofte. Ik was daarom destijds altijd gereed voor geestelijke gesprekken, hetwelk er velen aan mij verbond, en wij hebben tezamen gewandeld en gesproken tot middernacht toe over de Heere Jezus en zijn genade, over zijn bloed en zijn gerechtigheid, over zijn dierbare beloften en zalige uitnodigingen, over de verhevene en gezegende voor als erfgenamen Gods en mede-erfgenamen Christus en van die erfenis die onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk is. Dit waren verkwikkelijke tijden voor het aangezicht des Heren, die in gedachten gehouden moesten worden. Op die tijd, of daaromtrent, had ik ook zulk een zalig gezicht van het verbond der genade, opgericht door de drieënige God Israëls en bekrachtigd door de bloedstorting van Jezus, onze heerlijke middelaar, als ik nimmer zal vergeten. De onveranderlijke getrouwheid en de onverbreekbare eed van Jehovah waren mijn waarborgen. Vaak doorzocht ik mijn Bijbel met meer belangstelling dan immer, en Jesaja, het Hooglied en de zendbrieven van Paulus waren mij liefelijker dan een bundel rozen, en ik zei, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij verheugen in de Heere, en met de bruid zeide ik, mijn liefst is mij een bundeltje mirre. Ik kon hier veel uitweiden, maar ik moet zulks nalaten, uit vrees dat ik de zwakke lammeren in Christus kooi, die mij dierbaar zijn zou doen wankelen. Ik had nu een smachtende begeerte om de geur van de naam mijns dierbare verlossers aan mijn medezondaars te verbreiden. Maar o, als ik dacht aan het grote gewicht van het werk der prediking, beefde ik tot in mijn ziel en beschouwde het als een daad van de grootste verwaandheid. Een arm, ongeletterd mens, gelijk ik was, denken over het evangelie te prediken, ik beefde vaak bij de gedachte en wenste ervan ontheven te worden, maar ik kon het niet. Ik heb al dikwijls bedillingen en tegenwerping op tegenwerping gemaakt, maar zo spoedig als ik tegenwerpingen maakte, stootte de Heere die door zijn woord te neer. Deze woorden drongen vaak door in mijn gemoed, ik zal u een visser der mensen maken. Wie heeft des mensen mond geschapen? Zeg niet, ik ben een kind, gij zult gaan tot allen tot wien ik u zenden zal. Niemand kende destijds mijn gedachten betreffende het predikambt. En op een zekere dag waarop ik mijn dierbare betrekkingen ging bezoeken, kwamen enkelen van Gods volk tezamen in een oud huis met een rieten dak tot het gebed en geestelijke gesprekken, en ik verenigde mij blijmoedig met hen, terwijl er in het dorp geen zuiver evangelie verkondigd werd. Na enige gesprekken zei een oude discipelin van dit nederige dorp tot mij: ik wenste dat gij ons een hoofdstuk voorlas en, als er u iets intreft, dat gij er ons iets van mededeelde. En ik deed gelijk zij verzocht en ik sprak meer dan een half uur lang voort. Dit was de eerste maal dat ik ooit gepoogd had om te spreken in de naam des Heren. Ook gevoelde ik niet de minste belemmering onder dat spreken, nog enige beschuldiging in mijn geweten nadat ik gesproken had. Van die tijd af besloot ik dat de Heer op weg was om mij in zijn wijngaard te gebruiken, maar ik hield al die zaken voor anderen verborgen. Het gebeurde op die avond. Dat was spoedig algemeen verspreid en ik werd kort daarop uitgenodigd om te spreken in de Old Tabernakel te Plymouth, het welke mij in grote engte bracht. Weigeren kon ik niet en het te wagen durfde ik evenmin. Enige dagen voor ik het waagde, wenste ik dat ik de belofte niet gedaan had, en zodanig was de duisternis en de verslagenheid van mijn gemoed, dat ik met de uiterste moeilijkheid mijn arbeid kon verrichten, en daar de uren voorbij snelden, verbeeldde ik mij enigszins te gelijken op de man in de duistere cel, die met schrik de dag zijner strafoefening tegemoet zag. Zo werd ik gekweld tot op de dag waarop het bepaald was dat ik zou spreken. Ik had vaak tot mijzelf gepredikt en overvloedige stof gevonden als ik eenzaam in overdenking werkzaam was. Maar ik dacht vanwege de duisternis van mijn gemoed, de verwarring van mijn gedachten en het heersen van mijn ongelovige vrezen, dat ik voor al het volk beschaamd zou worden en het scheen niets dan verwaandheid om de leerstoel te beklimmen. Ik zei, mijn hoogmoed heeft mij in al die ellende gebracht. En ik vreesde grotelijks dat God mij openlijk zou tentoonstellen. Het teken aan mij gegeven zijnde om de predikstoel te beklimmen, beefde ik van het hoofd tot de voeten en toen ik erop stond, doorkruiste deze gedachte plotseling mijn gemoed. Dit is de predikstoel waar Whitefield dikwijls gepredikt heeft, zowel als andere bekwame lieden. En kan dan zulke verwaande dwaas als ik ben het durven wagen om op te staan en te willen prediken waar zulke grote mannen stonden? Dit vermeerderde mijn verwarring terwijl mijn knieën tegen elkaar stieten, terwijl ik in die predikstoel zat. En toen het gezang werd aangeheven, was het mij alsof ik zou bezwijken. Ik stond op en ik verbergde, zoveel als mogelijk was mijn beven voor de mensen. Mezelf enigszins verbergende achter een groot fluwelen kussen. En toen ik begon te bidden, gevoelde ik dat mijn beven begon te verminderen. Een opening vindende in het aanroepen van de Heere, begon ik moed te scheppen en ik pleitte op zijn belofte, als iemand die werkelijk vol behoefte stond te wachten op zijn hulp. En mijn gebed geëindigd zijnde ging ik zitten en ik dankte de Heer, omdat hij mij tot dusverre beter was geweest dan al mijn vrezen. Maar onderwijl dat het gezang werd aangeheven, werd ik weer als met vrees overgoten. Het werd mij ingeblazen. Gij zijt het gebed wel goed doorgekomen, omdat gij de gewoonte hebt van te bidden. Maar wat zult gij doen als ge opstaat om te prediken? Wel, de lieden zullen om uw dwaasheid lachen. Zo werd ik aangevochten, totdat het gezang uitgezongen was. En toen ik bevende opstond, met mijn ogen op de Bijbel gevestigd en tot mijn tekst opgaf, Zacharia 9 vers 11, u ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds, heb ik uw gebondenen uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten. En ik had door ondervinding geleerd wat die kuil was, wat het betekende om een gevangene in die kuil te zijn en hoe God mij verloste door het dierbare bloed van Christus, toegepast door de Heilige Geest aan mij, met zonde beladen ziel. Ik wist ook dat het bloed van Christus het bloed der besprenging was en het bloed des eeuwigen verbonds, het welk betaald moest worden als de losprijs voor onze verlossing van onder de goddelijke gerechtigheid. Ik had menige gezegende overpeinzing en zalige verkwikking uit deze grote en dierbare waarheden genoten. Maar nu had ik behoefte aan een geopende deur der vrijmoedigheid, opdat ik deze dingen aan het volk mocht voorstellen, zodat hun zielen vertroost en Christus verhoogd mocht worden. En zodra ik begon te prediken, gevoelde ik de zaligheid van mijn tekst. Mijn vrezen en beven was in grote mate van mij weggenomen. En ik werd toegerust met een overvloedige menigte gepaste schriftplaatsen om mijn tekst te verklaren en op te luisteren. Ook had ik geen gebrek aan woorden en de stof vloeide sneller dan ik die door woorden aan de mensen kon mededelen. Ofschoon ik geloof dat ik driftiger sprak dan zulks in een prediker verkieselijk is, want het snelle spreken belet het met zegen horen voor vele lieden, wier vatbaarheden langzaam en stomp zijn. Ik sprak omstreeks 3 kwartier, maar durfde mijn ogen geen minuut van mijn Bijbel af te wenden, uit vrees van in verwarring te zullen geraken. En toen ik geëindigd had, was ik gelijk iemand die ontheven is geworden van een last die te zwaar is voor zijn krachten. Het getuigenis van de voorlezer in de kapel, zowel als van vele anderen die mij toen hoorden, was zeer aanmoedigend, maar hierover zal ik niet meer zeggen. Ik ging juichende naar huis, maar walgde van mezelf, omdat ik zozeer luisterde naar de duivel, de vleeselijke rede en het ongeloof, tot oneer van God, die zo menigmaal zijn belofte aan mij vervuld en mijn gebeden beantwoord had. En dit nieuws van mijn prediken was weldra rondom verspreid, en ik werd van dien tijd af dikwijls daartoe gebruikt, zo te Plymouth als in vele omliggende dorpen. Nadat ik eens had geprobeerd en enigszins begunstigd was geworden, dacht ik dat de voornaamste moeilijkheid overbrugd was. Maar helaas, ik ondervond spoedig dat ik mij zeer vergist had, want mijn beproevingen met betrekking tot de prediking waren nog maar net aangevangen. Nu opende zich een nieuw beproevingstoneel voor mij. Mij dacht dat enige van de broeders mijn prediking afkeurden. Zij wierpen dan ook dikwijls struikenblokken in mijn weg om de voortgang te beletten. Hun gedrag jegens mij en het gewicht van het werk der prediking drukte mijn ziel ten neer en ik dacht voortdurend dat ik alle gedachten aangaande het prediken moest laten varen. Ja, zelfs ben ik veel malen gestreeld geweest met de gedachte dat ik er voor altijd mee had afgedaan. Maar mijn genoegen was weldra ten einde, want kort daarop drong er vaak een schriftplaats in mijn gemoed, die dan in mijn overdenking voor mij werd ontsloten, zodat ik een leerrede in orde bracht eer ik het gewaar werd. En dan begon ik mij te bedenken en te zeggen, wel, ik heb afgedaan met prediken, ik heb er geheel mee afgedaan, ik wil er niets meer van weten, ik heb besloten een toehoorder te zijn. Zo trachtte ik het licht uit te doven. Voor een kleine tijd geraakte ik er soms van ontslagen en ik dacht dat het een misleiding van de Satan was, dat hij mijn gemoed aangegrepen en mij met een ijdele waan van te prediken vervuld had. En dan gebeurde het dat mij op dezelfde dag een brief of boodschapper kwam berichten, dat ik verlangd werd om elders te spreken en dat, zo ik niet ging, de lieden niemand hadden om voor hen op te treden. Ik poogde allerlei uitvluchten te maken en als ik zwak was, verergerde ik zulks ten einde van het prediken af te komen. Dit heb ik menigmaal gedaan. Op een andere tijd verzocht ik vaak enig uitstel voordat ik de uitnodiging aannam. En terwijl ik dan over de zaak dacht, werd ik zo benauwd met een menigte schriftplaatsen dat ik met moeilijkheden overladen werd. Ik werd inwendig beschuldigd van opstand tegen het licht en van ongeschikt te zijn voor het koninkrijk gods, daar ik mijn hand aan de ploeg had geslagen en nu terugkeerde. En dan kwamen die beloften die ik den Heere gedaan had en de gebeden die ik tot hem had opgezonden met betrekking tot de prediking bij vernieuwing in mijn gemoed. Ik zwoegde zeer om van al die dingen af te komen en betuigde den Heere dat ik de geleerdheid niet bezat die tot het prediken vereist worden, dat ik slechts ter spraak was, en dat ik in zulke donkere zielentoestand verkeerde, dat als ik weder poogde te prediken, ik beschaamd zou worden voor het volk en oneer zou brengen over zijn heilige naam en smaadheid aan zijn zaak. Zo ging ik vaak voort met bedillen en betwisten, totdat de Heere mij tegenhield door zulke woorden als deze. Wie heeft de mond des mensen geschapen? Ik zal uw mond wijsheid geven. Ziet, ik ben met u, alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Deze woorden waren beide bestraffend en vertroostend, en dan zeide ik zal deze ene keer gaan prediken, en zo deze belofte van God komen zal, dan zal ik dit weten, daaraan dat hij mij hulp onder het prediken verleent, en wanneer hij mij helpt, dan zal ik besluiten dat hij mij tot het werk der evangeliebediening bestemt. En zo sloeg ik mijn hand wederom aan de ploeg, en ik ontving verscheidene malen de meest kennelijke hulp van de Heere, hetwelk mij zodanig met zelfverfoeiing vervulde, uit kracht van mijn vroeger verachtelijke gedrag, dat ik mij niet diep genoeg aan de voeten van mijn genadige verlosser kon neerleggen. Zijn barmhartigheid, genade en langmoedigheid overwonnen mij geheel. Ik werd nu begunstigd met een troostvolle bewustheid dat de des Heeren hand onder mijn prediking was, en dat ik zijn hand nog duidelijker zien zou. Aldus aangemoedigd door een zoete openbaring van Christus, ging ik weder vrijmoedig voort, wanneer ik uitgenodigd werd en was verzekerd dat de Heere met mij zijn zou. En hierin vergiste ik mij evenwel, want ik zag niet hoeveel hoogmoed er in mijn verdorven hart was opgerezen, daar ik Gods toegeeflijkheid jegens mij tot mijn voordeel uitlag, in plaats van der enkel genade in te zien. Dientengevolge werden, toen ik weder zoude prediken, al mijn overdenkingen van mij weggenomen, en zulk een afgrijselijke donkerheid kwam over mijn gemoed, zulk een beven, dat mijn spraak mij toescheen geheel van klank veranderd te zijn, en in deze dienstbaarheid en ellende ben ik voortgegaan met 3 kwartier te prediken. En toen ik geëindigd had, scheen mijn leerrede mij toe een samenraapsel van onzin te zijn. Als ik terugkeerde, viel de Satan mij allerdroevigst aan. Niet dat ik dan vermoedde dat het van hem kwam, maar ik maakte het besluit op dat mijn verlegenheid een zeker bewijs was dat ik in mijn verwaandheid tot de predikdienst was gelopen, in plaats van door God geroepen te zijn. En ik smeekte de Heere om alle gedachten aangaande dat predik uit mijn gemoed weg te nemen, opdat ik hem niet weder bedroeven mocht door dat heilige ambt te aanvaarden. Een week later ontving ik zoveel stof van overdenking, waarvan ik niet kon ontslagen worden, en ik was gelijk een kruik die lucht behoeft. En daarop werden er vele uitnodigingen uit verschillende streken tot mij gericht om te komen prediken. En zo ging ik voort, soms aangemoedigd, en op andere tijden zo vervuld met vrees, dienstbaarheid en verzoeking, dat ik wenste nooit aan de bediening des woords gedacht te hebben. Enige van des Heeren volk betuigden vaak grote voldoening onder mijn gehoor, zelfs wanneer ik zelf in zulke verwarring verkeerde, hetwelk mij dikwijls tot toorn verwekte. En ik vormde het besluit dat of de duivel hen zowel als mij bedrogen had, of dat God mij tot een boodschapper gebruikt had, om een brokje tot hen te brengen, gelijk de onreine raaf gebruikt werd, om de spijzen naar de profeet te dragen. Dit is het einde van het derde deel.